Goed, het is nagenoeg 8 uur. Laten we beginnen. Welkom iedereen op dit bezinningsuur. Ook degenen die thuis meeluisteren, meekijken, van harte welkom. We hopen op een gezegende bijeenkomst. Ik stel voor om met elkaar eerst te zingen uit Psalm 35, het eerste vers. Twist met mijn twisters. Hemel Heer, ga mijn bestrijderen toch te keer. En wat er verder volgt, Psalm 35, vers 1. Zullen we eerst samen bidden. Heren in de hemel, zo komen we tot u aan het begin van dit bezinningsuur en deze week van voorbereiding op de viering van het heilige avondmaal. Tot u, Heren. Tot wie zullen we anders heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. U hebt alles wat wij missen. U kunt wat wij niet kunnen. U bent een volkomen zaligmaker. Bij u zijn er uitkomsten, ja zelfs tegen de dood. We danken u dat we zo samen mogen zijn hier in de open hof, verbonden met anderen die thuis meeluisteren of later dit bezinningsuur naluisteren. En we bidden u om de leiding van uw Heilige Geest. Of u ons wil leren, of u ons wil leiden, of u ons bij de hand wil nemen. Met het oog op de voorbereiding. Met het oog op komende zondag. Ja, Heren. En als er zijn die dit gebed bidden, vertroost mijn ziel in haar geween, zoudt u dan dat gebed ook willen horen en verhoren, zoals u dat zelf ook beloofd hebt? En als we dat gebed niet kennen, schenk het, Heere. Werk het door uw geest, de behoefte aan troost, aan enige troost, die unieke, Heere, wilt u ons een goed bezinningsuur geven? Wilt u alles wegnemen wat ons in de weg staat en hindert? En verheerlijk uw naam. We bidden het om Jezus wil. Amen. Ik stel voor om samen te lezen uit Jesaja 53. Je zou bijna zeggen, welk hoofdstuk is er nou beter gepast voor de voorbereidingsweek dan dit hoofdstuk? Jesaja 53. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wien is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een rijsje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante, noch heerlijkheid. Als we hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keren ons in iegelijk naar zijn weg. Doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijn er scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen en wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld en hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft, nog bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen, en hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood, en met de overtreders is geteld geweest, en hij veler zonden gedragen heeft, en voor de overtreders gebeden heeft. Tot zover. Laten we eerst nog zingen uit Psalm 63. En dan het vierde en het vijfde vers. Wanneer ik op mijn leger stee aan u gedenk in stille nachten. Het woord gedenken kom je vaak tegen in het Oude Testament. Maar zeker ook in het formulier. Hè, doe dat tot mijn gedachtenis. Nou, dan maak je sprong naar het Nieuwe Testament natuurlijk. Maar het is denk ik wel heel toepasselijk. En het vijfde, mijn ziel kleeft uw standvastig aan. Gij ondersteunt mijn zwakke schreden. Dus 4 en 5 van 63.
Amen. eens mijn ziel eert aller krachten. O, blijf voor een in angst en wee, als mij de vijand weer.
We willen verder gaan met het luisteren naar het avondmaalsformulier. En dan zijn we toegekomen aan het volgende stuk. Ik zoek het even op. Vermoedelijk is dat na het Bijbelcitaat. Na het Bijbelcitaat uit 1 Korinthe 11... De volgende woorden maar, opdat wij nu tot onze troost des Heeren een avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen van noden. Eerstelijk dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten, met dat doel gebruiken, met dat doel avondmaal vieren, waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. En dan de waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. En dat loopt eruit voort. En dan een volgende keer hopen we inhoudelijk op die zelfbeproeving in te gaan. Nu dus letten we op dit gedeelte. Je zou kunnen zeggen het gaat om de troost van de avondmaalsgang. En in het gedeelte wat we lazen, daar vind je drie dingen. Hè, opdat we tot onze troost het avondmaal mogen houden. Dat is dus belangrijk, het avondmaal is gegeven tot troost. Het stukje zelfbeproeving. Voor alle dingen is nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Dat is vanavond dus een beetje algemeen. En de volgende keer gaan we daar inhoudelijk op in. Aan de hand van die drie stukken. En tenslotte de gedachtenis van Christus. Hè. Dat is het doel waartoe de Heere het heeft ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. Nou, dat komt later ook weer terug. Maar nu dus kort ook daarover. Dus troost, zelfbeproeving en het denken aan, gedenken aan en van Christus. Ja, gemeente, waar is het avondmaal voor bedoeld? Het is bedoeld om ons te troosten. Zo zegt het, formuleer het ook, opdat wij tot onze troost het avondmaal des Heren mogen houden. Het is dus niet bedoeld, het avondmaal, om van te schrikken. Oh, het is weer heilig avondmaal. Of om met heel veel spanning mee bezig te zijn. Dat kan er wel zijn, hè, bij jou, bij u. Spanning, avondmaal. Maar dat is niet de bedoeling. Dat is niet zoals de Heere het wil. Hij heeft het ook niet gegeven om niet mee bezig te zijn. Om het zomaar voorbij te laten gaan. Nee, hij heeft het gegeven om te troosten. Het is de vaderlijke zorg van God voor zijn kinderen. Ook het andere sacrament heeft dat tot doel. De heilige doop. Niet waar, u kent vast die bekende woorden die gebeden worden. Of die klinken voor het gebed, voor de doop, opdat we deze heilige ordening van God tot onze troost en tot stichting van de gemeente uitrichten mogen, zo laten we zijn heilige naam aanroepen. Gebed met het oog op troost, onze troost, troost van de gemeente. Denk ook al zondag 1, wat is uw enige troost, beide in leven en in sterven? Een van de medeopstellers van de catechismus, Olivianus, is ook de auteur van het formulier, het avondmaalsformulier. Troost. Dat is het doel dus van het avondmaal. En dat is niet iets van bemoedigende woorden of zoiets. Troost, de Bijbelse troost, dat is iets wat opweegt tegen het verdriet, tegen iets moeilijks, tegen ellende. Er is heel veel zorg in mijn leven. Heel veel zorg, maar gelukkig. Ik heb dit nog. Dat is troost. De zorg is niet weg. Het verdriet is niet weg. De pijn blijft. Maar er is iets wat ernaast staat. Erbij is. Wat verzacht, wat compenseert. Een beetje of heel veel. Troost. Tegenwicht. Tegenover de ellende in de breedste zin van het woord. Lijden, ellende vanwege de gevolgen van de zonde, maar ook vanwege de zonde zelf. Het gebukt gaan daaronder. Troost. Ik zag afgelopen week bij iemand het boek van dominee Westerink liggen over het formulier. Hij schrijft ook een hoofdstuk, een half hoofdstuk hierover, en dan heeft hij het over het beeld van de weegschaal. Een troost, dat is dus iets, zegt hij, waardoor de weegschaal doorslaat naar de andere kant. In die ene schaal, ouderwetse schaal, zit al die ellende wat je in het leven mee kunt maken. De zorgen, maar ook de zonde, de schuld voor God. En je zou het zo graag weg willen hebben uit je leven, maar in die andere weegschaal, daar zit iets wat tegenwicht biedt. Christus en al zijn weldaden. Dat is het, hè? Want wat legt er nou gewicht in die schaal, in die weegschaal? Dat is niet mijn voorbereiding, dat is niet iets van mijzelf. Want aan mijn kant is er slechts beschamend tekort. Elke keer weer. Het is de Heere, Christus, hem te kennen. Dat ik op hem mag hopen, hem mag aanroepen. Troost, hè? McShane zingt ervan in zijn lied, bekende lied. Nu reis ik getroost onder het heiligend kruis naar het erfgoed hierboven, naar het vaderlijke huis. Ja, waarom dan? Ongetwijfeld vanwege die waarheid, zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Gestorven voor mij. Dat is troost. Ja, dat ik mag weten dat ik mijn lichaam en ziel niet meer van mezelf ben, maar het eigendom van mijn getrouwe zaligmaker. Het zij dan dat wij leven, het zij dat wij sterven. Wij zijn des Heren. Ik ben van hem. Troost. Niet mijn werken. Nee, Het is het volbrachte werk van Christus. Het is ten diepste Christus zelf, zijn persoon, hem te kennen. En tegenover de machtige vijanden, zo las ik, de duivel, die slavendrijver en de wereld met zijn verleiding, staat zijn verlossende kracht. Hij heeft de wereld overwonnen, de boze vijand verslagen. En tegen alles, tegenover alles wat mij overkomt in deze wereld, staat de Vader die ervoor zorgt dat er geen haar van mijn hoofd kan vallen zonder zijn wil. En die ervoor zorgt dat alle dingen moeten dienen tot mijn zaligheid. Tegenover mijn dood staat zijn geest die mij van het eeuwige leven verzekert. Tegenover mijn vlees staat diezelfde geest die me gewillig maakt tot zijn dienst. Tegenover mijn loodzware schuld staat zijn bloed waarmee hij betaalde. Troost Christus en al zijn weldaden. Troost, mijn leven is voor tijd en eeuwigheid geborgen. De geloofskennis dat de Heere mijn God is die voor me zorgt. En dat Christus mijn zaligmaker is die me kocht en voor me bidt. En dat de Geest mijn trooster is die in me woont. En mij deelachtig maakt wat ik in Christus heb. Troost die de Heere geeft in de vergeving van de zonde en het eeuwige leven. Troost, niets kan mij scheiden van de liefde van Christus. Wel, iets van die troost wordt in het avondmaal geschonken en genoten in de weg van het geloof, van het opwaarts heffen van je hart tot de Heere. En het is de drie enige God die ons daarvan wil verzekeren, van die troost. Denk aan het heilige avondmaal. Daar ontmoeten we niet alleen de Heer Jezus, maar ook de Vader die zich ontfermt over de kinderen. De Geest die het werkt, werk van Christus verheerlijkt en die zijn weldaden schenkt en deelachtig maakt. Maar ook Christus zelf die alles meebrengt voor ongetroosten. Daar aan de tafel wil de Heer het geven, dat we aan hem genoeg hebben. En als je aan hem genoeg hebt, dan heb je alles. Dan kun je zingen, hè? Het is wel met mijn ziel. En als zorgen en ellende me overkomen, mijn geweten, mijn aanklacht, Christus heeft zijn bloed voor me gestort. Mijn zonde is genageld aan het kruis. En ik draag die zonde niet meer. En als Satan me tart en op me inbekt, ik ben van hem. Belangrijke vraag. Ja, hebben we behoefte aan troost? Hè? Voor troost moet immers plaats zijn. Een miljonair, ja, wat heeft die aan 1 euro? Nou ja, voor een miljonair betekent dat niet zoveel. En maar voor een arme man in Afrika, ja, betekent het heel erg veel. Zijn leven kan ervan afhangen. En u begrijpt dat beeld hopelijk, hè? Heeft de Heilige Geest ons dat geleerd? Wat betekent Christus? Wat betekent het werk van Christus voor ons? Of zijn we in zekere zin nog miljonair in plaats van arm en behoeftig en ellendig? Alleen wie zijn armoede kent, een beetje of meer, die gaat het offer van Christus waarderen en wordt getroost door dat offer. De vraag is, nou, hoe komt er plaats voor die troost? Wel, het formulier zegt het, we hebben dat gelezen. Opdat we troost mogen ontvangen aan de tafel, is het voor alles nodig dat wij ons van tevoren recht beproeven. Dat heeft al bedoeling dat je miljonair af wordt, zeg maar. Of dat je daaraan ontdekt wordt. Beproeven. Hoewel God een verrassend God is en ook troost gaan schenken als je nauwelijks aan die zelfbeproeving toekomt, dat is wel de gewone weg. De Heere schenkt het troost ook in de weg van zelfbeproeving. Dat is dus onmisbaar, ook voor de komende zondag. Niet alleen in die voorbereidingspreek en rondom die voorbereidingspreek, maar ook gewoon door de week. Dat is heel belangrijk, want het staat er ook zo. Voor alle dingen is het nodig. Voor alle dingen. Dus dat, ja, dat staat echt heel hoog. De zelfbeproeving. Ja, je hebt te maken immers met het heilig avondmaal. En je kunt het heilig avondmaal ook ontheiligen. Dat, maar de andere kant is dat de Heer ons ook die troost gunt. En vandaar ook zelfbeproeving. Je ziet ook in de Bijbel dat de ontmoeting met de Heer voorbereiding vraagt. Aan de ene kant mag u komen zoals u bent, jawel. Maar als het gaat om de speciale ontmoeting met de Heer, dan vraagt dat voorbereiding. Denk aan de zalving van David of aan wat eraan vooraf gaat. Als Samuel naar Isaïe gaat en dan komt hij daar, dan ontmoet hij Isaïe en zijn zonen. En dan roept hij ze op om zich te heiligen vanwege het offer wat er gebracht gaat worden. En vanwege de ontmoeting met de Heer die daarbij dat offer plaatsvindt. Heiligt u. En ze moeten zich reinigen van allerlei vormen van onreinheid. Hun kleren wassen, zo gebeurde dat in die tijd. Maar als voorbereiding om te verschijnen voor het aangezicht van de Heer. En schik u, o Israël, om uw God te ontmoeten. Dat staat er in Amos. En ook bij de verbondsluiting, bij de Sinaï, moest dat volk zich heiligen. Want God is heilig en God is nog steeds heilig. En de mensen waren en de mensen zijn onheilig. Ook al maakte de Heer de omgang met zijn volk mogelijk door het bloed. Het bloed werd op dat volk gesprenkeld door Mozes. En Aaron, toch moest dat volk zich bewust zijn van de afstand. Het is dus terdege belangrijk hoe je nadert tot de Heer. En hoe je avondmaal viert. En vandaar die zelfbeproeving. En ook omdat in die weg het offer van de Heer Jezus waarde krijgt voor je. Opdat je zou breken met de zonde. Opdat je de onreinheid weg zou doen. En omdat er ook in die weg troost ontvangen zou worden. Zodat je behoefte krijgt aan die euro. En nog meer dan die euro. Het werk van de Heer Jezus Christus. Het klinkt haast onerbiedig, hè? Om het daarmee te vergelijken, nietwaar? Troost. Zodat de weegschaal doorslaat. Maar die zelfbeproeving is dus nodig, hè? Dat je gaat ziet, dan gaat onderkennen wat er nou in die weegschaal zit eigenlijk. Dat ene bakje. En mijn zonde en schuld. Onnoemelijk zwaar. Dat ben ik. En in die andere het werk van Christus. En zijn gerechtigheid. En het geloof beaamt het en buigt ervoor. Zelfbeproeving. Dat heeft niet te maken met nagaan of je een kind van God bent. Dat is niet zelfbeproeving voor het heilige avondmaal. Gods kinderen die hoeven niet elke keer als er voorbereidingsweek is bij zichzelf na te gaan. Ben ik nou een kind van God of ben ik het nou niet? En als ik het ben, dan kan ik aan. Dat is niet de bedoeling. Natuurlijk, die vraag die kun je wel eens stellen. Ja, als je jezelf tegenkomt. Of als de Heere jou jezelf tegen laat komen. Van hoe is het nou eigenlijk met me? Maar dat heeft niets te maken met de viering van het avondmaal. Er staat ook, de mens beproeven zichzelf en eten alzo. Dat is dus het doel, om alzo te eten. Zichzelf trouwens ook, hè? Daar zetten we een klein streepje onder zonder er verder over uit te wijden. De mens beproeven zichzelf, niet die ander. Niet diegene die zondag aangaan. Nee, zichzelf. In het Oude Testament betekent dat woord beproeven ook op keuren, zuiveren, louteren, hè, zoals het zilver gekeurd wordt, beproefd wordt in het vuur. Nou, het Nieuw Testamentische woord, dat heeft dat niet in zich, dat is weer een andere vorm. Dat heeft meer te maken met het testen van je houding, van je motieven. Zijn die nou in overeenstemming met het doel van de gastheer? Is het je te doen om hem te gedenken? En om in die weg ook de troost te ontvangen. En besef zondaar te zijn, aangewezen te zijn op genade alleen. En dan is alle roem uitgesloten, maar ook alle vanzelfsprekendheid uitgesloten. Wel, een volgende keer gaan we dus verder met die drie stukken. Nu nog een paar opmerkingen in het algemeen. Je komt ze hier, maar ook in het doopformulier tegen. Drie stukken nodig om getroost te leven. Zalig te sterven, zegt zondag 1. Dat is belangrijk dus, hè? Drie stukken nodig om getroost te leven. Zalig te sterven. En diezelfde drie stukken zijn nodig om avondmaal te vieren. Dat betekent, wie geen avondmaal kan vieren, mag vieren, die kan ook niet getroost leven en zalig sterven. Omdat die drie stukken in zondag 1 voorkomen en ook hier in het formulier. En vandaar dus, en ik heb dat ooit een keer gezegd en sommigen van u vonden dat best moeilijk en het is ook wel goed om erover na te denken. Hoe is dat nou? Aangaan en ingaan is heel nauw met elkaar verbonden. Omdat het dus terugkomt in zondag 1 en hier. En ook bijbels is. En vandaar ook, hè, voor alle dingen is het nodig. Het is nogal wat. Ook dus met het oog op voor wie dat avondmaal nou bestemd is. En dat is niet voor degenen die uit de bank getrokken worden. Dat kan de Heere geven. Dat kan de Heere geven. Misschien wel de eerste keer in zijn goedheid en in zijn genade. Om je tegemoet te komen als het ware. Dat gebeurt er soms, maar niet altijd. Niet altijd. Het is geen regel. Meestal niet. Het is ook niet voor diegenen die dan een bijzondere tekst hebben gekregen. Of een teken. Dat kan, dat kan. Dat gebeurt. Maar niet altijd. Een week later dan denk je, ja, heb ik me nog niet vergist. En was het wel echt? Of een jaar later. Heel eenvoudig. Die drie elementen die het formulier ons aanreikt. Op grond ook van de Bijbel. Kennis van ellende. Van verlossing en dankbaarheid. Dat is de toetssteen. Om in te kunnen gaan, om aan te kunnen gaan. En daarbij de gerichtheid, hè, op de Heere Jezus. Het is de liefde die het hart breekt. Het is de liefde die je zonder lek breekt. De liefde van Christus die ook zorgt voor de kennis van de ellende. Die zelfonderzoek begint zonder zich te richten op het lijden en sterven, het kruis van Christus. Die kan onmogelijk tot zijn troost, het sacrament, ontvangen. En dan zijn we ook bij dat derde. De gedachtenis van Christus. Dat is het doel. Niet onze beleving. Niet onze troost, zelfs dat niet. Of onze versterking. Maar de gedachtenis van Christus staat centraal. En het woord gedenken in de Bijbel, dat betekent ook vermelden, ook uitroepen. Het gaat daarmee ook om het eren van Christus. En dat eren van Christus, dat vermelden van Christus, dat gedenken van Christus, is de weg ook om de echte troost, die enige troost, te ontvangen. Zo heeft de Heer het ook gezegd. Hè? Doe dat tot mijn gedachtenis. Dat is belangrijk. Denken aan hem is de weg naar de troost. En de zelfbeproeving is de weg naar het denken aan hem. De gedachtenis aan hem. Blijkbaar, en dat weet de Heer, lopen wij gevaar om hem te vergeten. Hoe bestaat het eigenlijk? En Jezus die al in de eeuwigheid aan de zijnen dacht. En die tot in eeuwigheid aan hen zal blijven denken. De enige borg en middelaar tussen God en mensen. De bruidegom van zijn kerk. Die Jezus zonder wie ik niet kan leven. Hoe vaak vergeet ik hem? Hoe vaak heeft mijn dwaze hart hem bedroefd? In uren van zorg en voorspoed en vreugde heb ik me laten verleiden. De wereld en het vlees hebben in bezit genomen. Nou, de Heer Jezus wil dat we aan hem denken. Het is waardevol voor ons. Hij heeft gedaan wat geen vriend ooit kon doen, zijn leven geven. Hij behartigt onze belangen voortdurend. Zouden we niet aan hem gedenken als voorspraak en pleitbezorger? Wel, in het Oude Testament werd er soms een steen opgericht, nietwaar? In Bethel en bij Ebenezer, op andere plaatsen. Sichem. En in het Nieuwe Testament, ja, geeft de Heer onder andere dit herinneringsteken. Ingezet tijdens de paasmaaltijd. Paascha, ook een manier om te gedenken, om terug te denken aan de uittocht, aan de verlossing van Israël uit Egypte. En nu dus dit heilig avondmaal, om hem te gedenken. Wat is dat? Dat is niet alleen dat je dat kruis voor ogen stelt. Dan zie je de wonden zo diep. Ja, dat is het niet. Het is het denken aan hem en het denken aan zijn wonden tegen de achtergrond. Waarom was dat nou nodig? Gedenken. Het was nodig vanwege de schuld. Gedenken. Niet via verbeelding dus, maar in de weg van het geloof. In de weg van de zelfbeproeving ook. Denken in je eigen armoede aan die rijke zaligmaker. Ziende op je eigen onmogelijkheid. Maar daarbij ook op zijn mogelijkheid. De vloek die ik verdiend heb, heeft hij gedragen. De straf die ons de vrede aanbrengt. Was op hem. Hij hing daar als verzoening voor de zonde. Want Christus, God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Dat is het. Dat was zijn eeuwige voornemen geweest. En dat voornemen heeft hij uitgevoerd in de tijd. Het woord is vlees geworden. Hij kwam op aarde. Hij heeft onder ons gewoond. De heerlijkheid van zijn Vader heeft hij getoond. Hij, Jezus. En later staat het in het formulier zo onnavolgbaar mooi. En dan komt dat gedenken weer terug. Komende zondag op we dat te lezen. Al dus zullen wij zijner daarbij gedenken. Hem. En leg dat nou maar in de weegschaal als het ware. Dat doet het geloof. Dat onze Heer Jezus Christus van de Vader in de wereld is gezonden. Ons vlees en bloed heeft aangenomen. En de toren van God onder welke wij eeuwen hadden moeten wegzinken. Van het begin van zijn menswording. Tot het einde van zijn leven op aarde voor ons gedragen heeft. Hij gebonden, omdat hij ons zou ontbinden. Ontelbare smaadheden geleden. Opdat we nimmer meer te schande zouden worden. Onschuldig veroordeeld. Opdat wij voor het gericht van God zouden worden vrijgesproken. zijn gezegend lichaam aan het kruis laten nagelen. Opdat hij ons met zijn zegen vervullen zou. Hij heeft zich vernederd tot de allerdiepste versmaadheid en angst der hel. Het lichaam en ziel aan het houden des kruises. Dat verlaten. Opdat wij nimmer meer verlaten zouden worden. Plaatsvervangend. Het is het gedenken van het ik voor u en het hij voor mij. Gedenken. Soms gaat dat vanzelf. Meestal niet. Meestal niet. Ik las deze week in een van de brieven van Samuel Rutherford. En bij onze eerste bekering stopte de Heer het voedsel in onze mond. Zoals je dat bij jonge kinderen doet. En zo kan het dus ook zijn als je voor de eerste keer avondmaal mag vieren. Dat je als het ware uit de bank getrokken wordt. Bij de eerste bekering. Bij de jonge kinderen. Als ze wat groter worden, zegt Rutherford, moeten we de hemel met geweld nemen. Dan kan Christus het vasthouden. En dat doet hij ook. Omdat hij wil dat we gaan trekken. Ja, dus dan vraagt dat veel meer oefening van het geloof. Ook door middel van die drie stukken, nietwaar? De zelfbeproeving. Waarin tenslotte uiteindelijk ook het geloof weer centraal staat. En daarom, zie het Lam van God, gemeente. Gedenk hem en doe dat tot zijn gedachtenis, totdat hij komt. Ik eindig met enkele woorden van Kolbrugge. Het is een boekje over de catechismus. Het zijn korte vragen en korte antwoorden. Misschien en hopelijk ook ter bemoediging. En tot aansporing. Ook dat. Hij vraagt, wanneer komt gij waardig tot het heilig avondmaal? Antwoord, als ik hem mijn zonde geef en zijn gerechtigheid aanneem. Wat is zichzelf beproeven? Antwoord, het is zijn eigen hart onderzoeken. Of men in waarheid niets meer van zichzelf verwacht. Maar alles van de Heere. Om voor hem te leven. Waarbij de ziel tot hem uitgaat met het gebed. Doe mij smaken de zekerheid van de zaligheid. Waarbij kan ik weten of ik geen huichelaar ben? Antwoord. Een huichelaar houdt zich voor de oprechtste mens in het koninkrijk der hemelen. En de oprechte beleidt voor God zijn huichelarij. Waarom kan ik weten of ik uitverkoren ben? Calvijn zou zeggen, hè, dan moet je naar Christus. Hij is de spiegel van de uitverkiezing. Dat zou Kolbrugge ook kunnen zeggen. Hier zegt hij het anders. Heel puntig en wel heel mooi. Waarbij kan ik weten of ik uitverkoren ben? De tollenaar stond van verre. Wanneer moet ik vooral niet wegblijven van de tafel des Heren? Wanneer vanwege mijn zonde het licht van mijn ogen niet meer bij mij is. En ik toch zo gaarne de gekruisigde heiland zou weerzien en omhelzen. Laten we zingen. Psalm 2, vers 7.
Thank you.
zalig zij die naar zijn reine leer in hem een heilen ons geluk beschouwen. Zalig zij die vast op hem betrouwen.
We willen danken en bidden. We willen ook voorbeden doen en dankzegging voor onze broeder Kees Hartman. Als je terugging naar de dokter. En om een lang verhaal kort te maken. Gisteren is hij geopereerd in Rotterdam. Heeft een stent gekregen. En de operatie is ook geslaagd. En vandaag mag hij weer thuis zijn. Dus we willen daar de Heer ook voor danken. Zullen we danken en bidden. Getrouwe Heere in de hemel. Wat een voorrecht, Heere, dat we zo samen mogen zijn. Om niet alleen aan de tafel te gedenken, maar om ook nu te gedenken. Aangespoord tot voorbereiding, voor alle dingen nodig. Opdat we zouden komen tot de juiste avondmaalsviering. Tot het ontvangen van de troost. Voor het eerst. Of weer opnieuw. Voorbereiding. Heren, hoe is het gesteld met onze ziel? En we belijden u dat we dat ten diepste ook niet kunnen. Dat dat zo onvolmaakt is van onze kant. En daarom het gebed nodig hebben. Doorgrond ons hart en zie of er bij ons een schadelijke weg is. En leid ons op de eeuwige weg. Maak ons eerlijk voor u, Heere. En geef het. Dat we waarde mogen zien in het werk van de Heere Jezus. Ja, zoveel waarde. Omdat ons leven en van afhangt. U kent ons, Heere. U weet wie we zijn. Wilt u werken met uw geest in ons hart in deze week van voorbereiding? Werk in het hart van alle gemeenteleden. Geeft u bekering waar bekering ontbreekt. En de liefde waar de liefde ontbreekt. En het geloof waar het geloof ontbreekt. Het leven waar de dood nog is. En vermeerder en versterk u wat u hebt gewerkt. We bidden voor de gemeente, Heere. Wees daar waar zorg is. Zorg om onszelf, zorg om elkaar, zorg om kinderen. Wees daar waar ziekte is en spanning. Heere, u kent ons allen. U kent de gemeente. Wilt u onder ons wonen? Wilt u onder ons en in ons werken. Kracht, gezondheid, hulp en heil geven. Heren, we mogen u danken voor het feit dat onze broeder Kees Hartman weer thuis mag zijn uit het ziekenhuis. Het is allemaal zo ontzettend snel gegaan. En tegelijk is er ook dankbaarheid. Dankbaarheid voor uw bewarende hand. En dat deze operatie kon plaatsvinden. Heren, wees u hem nabij. Geeft u hem herstel en alles wat hij nodig heeft. En wees hem en zijn vrouw, zijn gezin, genadig en goed. Heere, zo komen we tot u met onze dank, met ons gebed, maar ook met onze schuld, met onze zonde, onze tekorten. We bidden, reinig ons, Heere. En zie ons aan niet in onszelf, maar zie ons aan in Christus. En leer ons om op hem te zien. Open de ogen van ons hart. Ook steeds weer opnieuw wilt u het donker opdoen klaren. Ja, Heere, hoor ons en verhoor ons uit genade om Jezus wil. Amen. Iedereen wel thuis.